Liefde gemeente, op maandag 15 juni is zuster Corrie Vogelaar in de leeftijd van 101, bijna 102 jaar overleden. Ze is afgelopen vrijdag begraven. In verband hiermee zingen we zo mogelijk staande Psalm 103, vers 7 en 9. 103, vers 7 en 9. Dan de verdere mededelingen. In de kerkraadsvergadering van afgelopen dinsdag is het volgende tweetal voor de vacature van ouderling gesteld. In alfabetische volgorde de broeders N.I. Koessen en G.F. Simons. De verkiezing vindt plaats op maandag 29 juni om 7:45 in de Open Hof. Volgende week zondag gaat u in beide diensten voor dominee Klaver. Op woensdag 24 juni is er de gebedssamenkomst voor Israël. Aanvang 7:30, sprekers dominee Meeuwse en dominee Post. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Dit alles Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 95, daarvan het eerste vers komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. Psalm 95, vers 1. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 1, het eerste vers. Psalm 1, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Lezen met elkaar Efeze 5 vers 1 tot en met 7. Efeze 5 vers 1 tot en met 7. Zijt dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt, noch oneerbaarheid, noch zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van God en van in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. We willen de Heere bidden om zijn zegen. We denken aan de familieleden van onze zuster Vogelaar. De familie van Dieren van Zorg in verband met het overlijden van dominee van Zorgen. De vader en schoonvader van Taco en Wilma. We willen in de avonddienst daar een daaraan denken. We bidden voor broeder Atte Keizer, die steeds meer achteruit gaat. Broeder Jaap Sluij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En we danken de heren ook met de families van Walsum en Kiviet in verband met het feit dat onze broeder, dominee van Walsum, deze week een beroep mocht ontvangen van de gemeente van Rijnsaterwoude. Zullen we Gods aangezicht zoeken in het gebed. U bent die hemelse Vader, En we zongen ervan. Van u, de Heere van Israël, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan u, Heere, op ieder die u vreest. We bidden eerbiedig van u of we daar iets van mogen ervaren deze dag. Deze dienst, dat het Vaderdag met een hoofdletter mag zijn, mag worden, wat het elke dag moet zijn. En dat we u als kinderen zouden eren als vader. Heren, mogen er kinderen bij komen. Vandaag mogen er kinderen zijn die leren bidden. Vader, Abba, Vader. Heren, wij zijn mensen die het kindschap verloren hebben. Wij hebben allen voor die andere vader gekozen. De vader van de leugen. En ook in dat opzicht is het elke dag Vaderdag. Omdat wij van nature de neiging hebben, ook na ontvangen genade, om die vader eer te geven, plek te geven, ruimte te geven. O Heere, wat zijn we diep gevallen. En wat is de zonde? Hemeltergend. En we bidden om vergeving. We bidden om verzoening. En we bidden of u wil geven dat er veel van die verloren zonen mogen zijn. Die terugkeren naar u. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop we het biddend mogen pleiten. En schenk ons zo deze morgen, ook hier in uw huis, uw zegen. Ook als er vanuit Efeze 5 een heel liefdevol, maar ook een zeer ernstig, vaderlijk vermaan klinkt. Heere, geef dat we die woorden ter harte zullen nemen. Dat we er niet onderuit kunnen en willen. En dat we navolgers van u mogen worden, mogen zijn. En dat ook meer en meer als geliefde kinderen. Zoals we het lazen. Wilt u daar het wonder van de wedergeboorte voor werken. Maar ook het wonder van de herschepping, van de heiliging, van de dagelijkse vernieuwing. En dat er in dat vaderhuis met zijn vele woningen, waar nog zoveel ruimte is, dat er mensen mogen bijkomen. Dat u zo werken op de kansel, onder de kansel, thuis als ze meeluisteren. En schenk ons uw onmisbare zegen. We bidden ook voor alle aardse vaders. Geef dat ze priester, koning en profeet mogen zijn. In hun eigen gezin. Verbonden aan u. Dat. Heren. Geef aardse vaders geen rust. Voordat dat zichtbaar wordt. We kunnen overal in opgaan. Overal mee bezig zijn. Overal onze tijd en aandacht aan geven. Maar u zegt heel eenvoudig in uw woord, één ding is nodig. Waar wij ons zo vaak bekommeren om zoveel dingen, die allemaal weg zijn als u terugkomt. Of als we sterven. We bidden, Heere, voor allen die pijn en verdriet ervaren. Als andere gezinnen, als andere mensen op een bepaalde manier aan Vaderdag mogen doen. Omdat vaders geen vader waren zoals u van ze vroeg. Omdat vaders lieten zien in hun gedrag dat ze van die andere vader een kind waren. Van de vader van de leugen. We bidden, Heere, ontferm u. Wilt u wonden helen. En ook hen die de kinderzegen missen, denk aan hen. We bidden voor allen die op een andere manier te maken hebben met rouw. We denken aan de familieleden, de neven en nichten en de zwager van onze zuster Vogelaar, die in de afgelopen week uit dit leven is weggenomen. Heere, wilt u troosten en sterken, nu deze lege plaats er is. En geef, Heere, dat we met ons verdriet op u en op uw woord mogen hopen, zoals deze zuster ook heel eenvoudig op uw woord gehoopt heeft. En u zegt in uw woord, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Geef, Heere, dat er zoveel mogen zijn, ook bij de ouderen in de gemeente, die dat leven aan uw voeten mogen kennen. Maar schenk het ook onze jongeren, het leven aan uw voeten, het leven zoals Maria kende. We bidden u, Heere, voor onze broeder Atte Keizer. U kent ook hem en u weet ook van zijn situatie, van zijn gezondheid. Hij gaat achteruit, maar mag hij nochtans vooruit gaan door uw genade. Opdat als die aardse tent wordt afgebroken, ook voor hem mag gelden dat hij een gebouw heeft bij God, eeuwig in de hemelen, niet met handen gemaakt. We bidden voor Sjanne, die gisteren weer naar huis is gegaan. En dank daarvoor, maar wees ook bij haar, en onder haar, en boven haar, en naast haar. Dat bidden we ook voor Florian en Rainera, en voor alle kinderen. Ontferm u en zegent u alle hulp. We bidden, Heere, voor onze broeder Jaap Slui, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Denk ook aan hem, Heere, zegent u de medicatie die nodig is om verder te herstellen. En geef dat ook hij mag beseffen. Verder herstellen is maar heel beperkt als we aan de avond van het leven gekomen zijn. En als we op weg zijn naar ons eeuwig huis en het grootste deel van de reis achter de rug is. Heere, geef dat hij zich mag toevertrouwen aan u en aan uw genade. Heere, heb dank voor wat u gegeven hebt aan de families van Walsum en Kiviet. En aan onze broeder, ons oud gemeentelid Jacob van Walsum. Wilt u hem uw zegen schenken, ook nu hij een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Rijnsaterwoude. Heb dank, Heere, voor alles wat u daarin schenkt. En zegen hem en Marjolein de weg ernaartoe. Heere, Willemijn, wilt u ze alles geven wat nodig is met hun gezin en de weg verder banen. We bidden, Heere, wees u met de broeders die gekandideerd zijn. Ontferm u ook over hen. En wilt u hun gids, hun leidsman zijn. De leidsman en de gids ook van hun gezinnen. En wilt u zo verder gaan. Ondanks ons, met ons. En onder ons als gemeente. Doe dat ook vanmorgen. aanvaard onze dank en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 141, vers 1, 2 en 3 gaan we zingen als inleiding op de prediking. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, mijn been met opgevende handen en zet Heer een wacht voor mijn lippen. 1, 2 en 3 van 141 en u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Als antwoord op de preek zingen we uit het gebed des Heren, de 10 geboden des Heren, het 9e vers. O God, wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Dat is gezang 1, vers 9. De gemeente, adeldom verplicht. Misschien ken je dat spreekwoord wel, heb je op school dat spreekwoord wel eens langs zien komen. Adeldom verplicht. Iemand die van adel is, een hertog of een graaf of een koning, ja, die moet zich ook edel gedragen. Een koning moet zich ook als koning gedragen. Adeldom verplicht. En een christen moet zich als christen gedragen. En daar gaat het heel vaak over in de Bijbel. Ook in de tekst van vanmorgen. En we willen naar die eerste 7 versen van Efeze 5 gaan luisteren onder het thema adeldom verplicht. Ben je christen? Word je zo genoemd? Leef dan ook als christen. Dan heb je de plicht om ook zo te leven, om anders te leven dan de wereld. Dus adeldom verplicht is het thema. We zien twee dingen in de tekst, in het gedeelte. Wandel in de liefde, dat is dus een verplichting van zo'n edel persoon, van een christen. En ja, strijd tegen de zonde. En we zien dan verschillende zonden langskomen in dit gedeelte. Dus adeldom verplicht, wandel in de liefde, strijd tegen de zonde. Gemeente, we zitten in het tweede deel van de brief aan Efeze. Het gaat over de praktijk van het geloof. De lezers in Efeze en de hoorders van het voorlezen hebben diepe, diepe dingen gehoord in die eerste paar hoofdstukken van de brief. Ze zijn onderwezen in de leer van Christus. En nu, in het tweede deel, worden ze vermaand. Worden ze gewaarschuwd ook. Want je kunt wel heel veel onderwijs aankunnen. Je kunt wel heel veel snappen met je hoofd en zelfs ook met je hart. Maar het belangrijkste is ook de praktijk van de godzaligheid. Hoe je leeft. Hoe je met de Heere leeft en voor de Heere leeft. Dat is het belangrijkste. Dat je een navolger bent van God. Zoals staat in vers 1. Zijt dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dat is de enige plek in de Bijbel waarin dat op deze manier staat. Hè. Wees een navolger van God. Hè. Andere plekken staat wel dat je navolger van de Heer Jezus moet zijn. En Paulus zegt, wees dan mijn navolgers zoals ik van Christus. En je kunt ook zeggen, het is een rode draad in de Bijbel dat je God moet navolgen. Maar zo met deze woorden vind je dat niet. Maar het moet dus wel, volg hem na. Doe zoals God doet. Wees zoals hij is. Wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Je vindt dat in het Oude en in het Nieuwe Testament. Heilig in zijn werken, in zijn zorg voor de schepping, in zijn rusten na de schepping, in zijn regeren over het geschapene. Volg hem na, doe aan de nieuwe mens die naar God geschapen is, hoorden we in hoofdstuk 4. Vers 24. Doe aan de nieuwe mens die naar God geschapen is. Eigenlijk vind je daar al datzelfde terug. Net als in vers 32 van hoofdstuk 4. Wees ten opzichte van elkaar goedertieren, barmhartig, vergevende elkander. Gelijk ook God in Christus u vergeven heeft. Wees navolgers van God. Hoe dan? Ja, helemaal. En radicaal. Matteüs 5, vers 48, bergrede, daar zegt de Heer Jezus het. Wees dan, gijlieden, volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Zo. Dan zegt u, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. God is rein, God is zuiver, God is heilig. Wij mensen niet, totaal niet, het tegenovergestelde. Onmogelijk voor ons mensen om God na te volgen. Paulus, hij weet toch wel wat er in het hart van een mens huist. Inderdaad. Maar God is dat waard. God vraagt dat. God heeft daar recht op. Hij heeft ons naar zijn beeld geschapen. En daarom klinkt die aansporing, met minder kan het niet toe. Wees navolgers van God. Hoe dan? Nou, niet als knechten, niet als slaven die gehoorzaam moeten zijn. Maar als kinderen die gehoorzaam willen zijn. Daar heeft Paulus eerder over geschreven, hoofdstuk 1, over de geestelijke zegeningen in Christus, de Efeziërs, die waren voorbestemd om als kinderen te worden aangenomen. En hier klinkt dan de consequentie. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. De ware gelovigen in Efeze, het zijn kinderen van God. Ze zijn aangenomen als kind door het geloof in die oudste broeder, de Heer Jezus. Ja, ook zij hebben tegen God gezondigd. En God moet hen als rechter veroordelen, de eeuwige straf opleggen, de eeuwige dood. Want dat is het loon op de zonde. En dat doet hij ook, want God is rechtvaardig. Maar hoe doet hij dat? Voor al de zijnen geeft hij als rechter zijn eigen kind. Hij schuift hem naar voren om de straf te dragen. Opdat die veroordeelde criminelen, dat zijn wij allen. U, jij, ik, avondmaalganger of niet. Veroordeelde criminelen in de ogen van God. Opdat zij vrijgesproken zouden worden. Opdat, ja, nog meer, ze in zijn huis, in het huis van die rechter, als kind opgenomen zouden worden. Dat is nou de onpeilbare en onbegrijpelijke liefde van God. En dan, daardoor overweldigd, daardoor klein gemaakt, kan het ook niet anders. Of dat kind of zo'n zondaar krijgt die rechter als vader lief. Dat is niet automatisch, maar daar gaat hij zelf voor zorgen door zijn Heilige Geest. Dan word je gelijkgezind met God. Dan ga je willen wat God wil. Dan ga je haten wat God haat. En je gaat liefhebben wat Hij lief heeft. Dan ga je verlangen om te leven naar je staat. De adelstaat. Zelf blijf je zo'n bedelaar. Van genade afhankelijk. Om genade verlegen. Maar het wordt al je verlangen. Dan wil je leven zoals de Heere het vraagt. Niet als knecht omdat het moet, maar als kind omdat er liefde is. Om wie Hij is. Om wat Hij geeft. De erfenis. Gezegend met al die geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Dan komt er verlangen naar trouw, naar heiligheid. Denk aan dat gebed van Mathieu. Maak mij zo heilig als een kind van God op aarde. Maar heilig zijn kan. Heb je het gebeden van de week? Dan wil je op hem lijken. En zoals een kind soms op zijn vader lijkt. En zoals een kind soms de trekken van zijn vader heeft. En kan hebben, de een meer, de ander minder. Maar toch, zo gaat een kind van God op God lijken. Dat kindschap zorgt dus voor navolging. In die volgorde. Dat is belangrijk. Sommige mensen draaien het om. Navolging, zorgt voor kindschap. Nee, dat is falikant, verkeerd. En dan gaat het mis. Dat is een ernstige dwaalleer. Navolging zorgt voor kindschap. Als jij maar als christen wil gaan leven en gaat leven, dan word je het ook op den duur. En dan blijkt daaruit ook wel dat je een kind van God bent. Nee, het is andersom. Als een kind zijn, verzoend met God, vrijgesproken door die hemelse rechter, dan wordt het je verlangen om voor de Heer te leven. Eerst verzoening, dan heiliging. En zo klonk het gisteren in mijn kerk. U kunt het nog wel lezen in de krant maandag. Beide als werk van God in de zondaar. En wat is dan die heiliging? Ja, wees dan volmaakt. Wees heilig. Maar in vers 2 wordt het ook uitgelegd. Zie eens op de Heer Jezus, want hij is het beeld van God bij uitstek. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wie hem volgt, volgt God. Wandel in de liefde, want God is liefde. Wandel in de liefde, gelijk ook Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer voor God, tot een welriekende reuk, een aangename geur. Dat is het beeld van de offerdienst uit het Oude Testament. Offers die met een oprecht hart gebracht werden, die waren aangenaam in de ogen van de Heer. Een welriekende reuk. Nou, zo was dat ook met het offer van de Heere Jezus, die zichzelf gegeven heeft, die de eeuwige doodstraf die wij verdienen op zich heeft genomen, van ons wil overnemen. Hij offerde zichzelf, heel zijn leven op aarde, was een levend dankoffer voor God van de conceptie. In de buik van Maria, tot het moment dat hij zijn geest overgaf in de handen van zijn Vader. Een en al offer, dankoffer, om God te eren. Ja, en toen ook aan het eind, inderdaad. Toen het zwaard van Gods toren neerdaalde op Gods kind. Toen hij daar hing als het geslachte lam aan het hout. Dit offer alleen. Uw offers niet, mijn offers niet. Dit offer alleen kan Gods heilig oog behagen. Zoals die offers in het Oude Testament. Dit offer nog veel meer. Dit offer ten diepste als enige. Dat mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Was voor de Vader een aangename geur. Kun je het begrijpen? Nee toch? Dit is het eeuwige erbarmen dat mijn begrip te boven gaat. Wat een liefde. En in die liefde moeten we dus wandelen. In die liefde moeten we ons verheugen. Over die liefde moeten we ons verwonderen. Die liefde moeten we aanbidden. Ja, en dat vooral navolgen, het goede zoeken voor anderen en daarbij tot het uiterste willen gaan. Wat mag dat kosten? Hoeveel kostte het Jezus? Het kostte hem alles. Wat mag het u kosten, jou, het dienen van de Heer? Wat zou je achter willen laten om de Heere Jezus te volgen? Wat zou je door willen strepen in je leven? Of als het gaat om je plannen? Om voor de Heere te leven? Als God je roept tot het ambt? Of om te gaan studeren met het oog op een taak in zijn koninkrijk? Als hij je roept tot het moederschap, dan kan er soms een heilzame streep door allerlei dingen gaan die je eerst nog op de planning had. Maar Jezus gaf alles. Wat mag het gehoorzamen van hem, het dienen van hem, het liefhebben van hem je kosten? Mag het je ego kosten? Je geld? Hij gaf zichzelf voor mensen die hem, die zijn vader, gekrenkt hebben. Die de eeuwige straf meer dan waard zijn. Heere, nu wil ik u lief hebben. Nu wil ik u volgen in dat liefhebben. Omdat u door de hel ging om mij te omarmen. Terug te brengen. Het kindschap te hergeven. Daarom wil ik wandelen. Wandelen in de liefde. Ja, dat is niet een paar uur per dag, hè? Zoals met de avondvierdaagse, dat je 's avonds een paar uur gaat wandelen. Wandelen in de liefde, dat is 24 uur per dag. Kind zijn is ook niet een paar uur per dag. En echtgenoot te zijn van je man of echtgenoot van je vrouw is ook niet een paar uur per dag. En zo is dat wandelen in de liefde ook niet voor eventjes. Wandelen in de liefde voor God. Gericht op je naaste, op de gemeente, je familie, werkgevers, werknemers. Het goede zoeken, de redding van die ander, het behoud van die ander. En dan vouw je je handen voor die ander. Dan wil je het wel over de Heere hebben, over zijn woord. Wees dan navolgers van God. Wandel in de liefde. Hoe moet dat? Vraagt iemand. Ik ben zo vergeetachtig in mijn denken. En ik ben zo lauw en zo flauw en zo slap. Zo aards. Hoe moet dat? Ja. Denk eens aan die verloren zoon. Weggegaan. Met zijn vader. En daar zat hij. En die onreine dieren. Je kent het verhaal. Toen dacht hij terug aan zijn vader, hoe het er was, aan zijn eigen situatie. En hij keerde die onreine varkens de rug toe. Het oude leven keerde hij de rug toe. En hij keerde terug, hij ging terug naar huis met het gebed om genade op de lippen. Hij ontving een genadig welkom. Hij werd opnieuw aangenomen als het ware tot kind. Let maar op de ring aan zijn vinger. En kijk maar naar dat beste kleed wat hij aankreeg. Hoe kan die jongen nou in de liefde wandelen? Hoe kan die jongen nu zijn vader liefhebben en gehoorzamen? Zou dat voor hem een vraag geweest zijn? Hoe kan dat? Ja. Gaat dat niet ergens ook vanzelf. Ja, begrijp me goed hoe ik dat bedoel. In het dienst van de Heere gaat niks vanzelf. Hè? Maar als de Heere er is en als de Heere werkt. En, ja, dan is dat volk ook zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht, niet waar. Is het voor een bruid nou een vraag? Ja, hoe kan ik mijn man nou lief hebben? Nou, natuurlijk is het wel goed om erover na te denken. Wat vindt hij fijn en wat vindt hij niet fijn? En wat is zijn liefdestaal en wat is die van mij enzovoort? Maar dat verlangen en die drijf, die is er gewoon. En zo zal dat ook bij die verloren zoon geweest zijn. Hij wil wandelen in de liefde. En hij vraagt het aan zijn vader, wat kan ik voor u doen? Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. En het geheim is, ja, dat hij de zondaars ontvangt, omarmt en dat hij zichzelf gaf. Het kruis. En daarom vraagt de Heilige Geest of hij je zover brengt. En of dat wonder, of je dat wonder mag leren kennen. En als je het kennen mag, of hij het warm wil houden in je leven. Dan zet je daartoe onder de prediking. En lees dat woord van de Heer. En overdenk het wie hij is. En kijk in de spiegel. Heer, doorgrond mijn hart. Ontdek mij meer en meer aan wie ik zelf ben. Opdat die genade van u steeds groter, steeds rijker zou worden. Voor mijn oog en voor mijn hart. En zie op Jezus. Opdat je in de liefde zou wandelen. En dan ook dat andere. Dat is geen keerzijde of wat ook maar. Dat is eigenlijk ook wandelen in de liefde. Maar dat gaat wel iets dieper. Of de toon wordt wat anders. Misschien moeten we dat zo zeggen. Want dat betekent ook dat je moet strijden tegen de zonde. Want in die volgende versen, daar kom je waarschuwingen tegen. Aansporingen. En natuurlijk hebben die basis van vers 1 en 2 heel hard en dringend nodig. Het werk van de Heer Jezus, het geven van zichzelf van de Heer Jezus. Het kindschap, ook dat. Maar als je zo genoemd wordt, leef dan ook zo. Adeldom verplicht, jullie zijn heilig. Vers 3. Apart gezet, afgezonderd, jullie horen bij God, maar leef dan ook zo. En dan mag hoererij en alle onreinheid of gierigheid onder u niet genoemd worden, staat er. Hoererij, een woord wat je heel veel tegenkomt in de Bijbel. Een hele brede term is dat ook. En het wijst op alle seksuele handelingen die in strijd zijn met Gods bedoeling. Dus het is een hele brede term. Alle seksuele handelingen die in strijd zijn met Gods bedoeling. God die in Genesis 1 en 2 de basis heeft gelegd voor seksualiteit. En in heel de Bijbel vind je diezelfde lijn terug. Het hoort thuis in het huwelijk tussen één man en één vrouw. En alle andere vormen noemt de Bijbel hoererij, onreinheid. Het maakt je onrein, het maakt je geestelijk onrein voor God. Het blijkt uit de brief niet direct dat er misstanden zijn op dit gebied. Tegelijk was het gevaar er wel. De stad Efeze was vergeven van de Diana-cultus, was doordrenkt ervan. De verering van die godin, die ging soms gepaard met festivals. En die festivals, die gingen gepaard met seksuele uitspattingen. Wel laten de christenen in Efeze niet daaraan meedoen, al kleurt heel de straat Diana gij geheel anders. En dat heb je niet van Christus geleerd. Zo lees je in hoofdstuk 4. Doe daar niet aan mee, houd je daar ver van. Houd je ver bij elke vorm van hoererij. Alle vormen van seksualiteit waarbij je niet gericht bent op die ander, maar op jezelf. Want dat staat nou juist haaks op die liefde waar het in vers 2 over ging. De zichzelf gevende liefde staat haaks op de nemende liefde, die geen liefde is. Maar die ander er is voor mijn genot en voor mijn geluk en voor mijn plezier. Dat kan trouwens ook in je huwelijk zo zijn. Dat de seksualiteit er alleen maar is om je eigen lust te bevredigen. In plaats van om die ander te dienen. Dat is ook hoererij. En bij die hoererij gaat het niet alleen om de daad. Het gaat ook om gedachten en om gebaren. Ook als die ander het wil en zich aanbiedt en zichzelf aan jou wil geven. En jij jezelf aan die ander wil geven. Buiten het Bijbelse huwelijk om. Hoererij. En alles wat de mensen tot die seksuele zonde kan trekken. Denk aan zondag 41. Het staat haaks op de Bijbelse bedoeling. Op de Bijbelse liefde. Bijbelse gehoorzaamheid. En maakt zoveel kapot. Wel gemeente, kijk eens naar je eigen leven. Ik denk niet dat ik heel concreet hoef te worden. Denk zelf eens na, u weet het best. Jij weet het best. Welke zonden zijn er in jouw leven op het gebied van seksualiteit? Hoererij, onreinheid. Al die dingen die je aandacht trekken, waardoor je gedachten op de loop gaan. Laat het onder u niet genoemd worden. En ook de gierigheid niet, de hebzucht. We zagen eerder al in Efeze dat die hemelse vader zijn kinderen een erfenis geeft van je welst. Weet u het nog? Die preek over de quote 500, waarmee je ten diepste heel arm kunt zijn. Rijk ben je als je in de quote scharen die niemand tellen kan, staat. Dan ben je rijk. Gierigheid staat hier haaks op. In plaats van je rijk weten door de geestelijke dingen, zoek je rijkdom op aarde, in aardse zaken. En dat is de wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel. Meer daarmee bezig zijn dan met God. In je gedachten, als je in je bed ligt, als je opstaat. Meer ten koste van de omgang met de Here, de tijd voor de Here. Als afgod dus, ben je bezig met schatten verzamelen op de aarde in plaats van in de hemel. En daarom verbiedt God dat. Al die hebzuchtige daden, gedachten en lusten en alles wat de mens daartoe trekken kan. Waar vullen we ons mee? Wat lees je? Wat bekijk je? Welke sites bezoek je? Hoererij, onreinheid, hebzucht mag onder u niet genoemd worden. En als anderen het over jullie hebben, mag onder u niet genoemd worden. Als anderen het over jullie hebben, gemeente van Efeze en gemeente van Middelharnis, laat men dan niet als eerste daaraan denken, het daarover hebben. Zaken als zonde op het gebied van seksualiteit, hebzucht, begeerte. Laat de wereld, de omgeving van de Hoflaan maar zien dat wij niet met onze aardse bezittingen vooral bezig zijn. En als ze dat doen, als ze het erover hebben, zonder dat ze daar reden voor hebben, ja, laat het er maar. Laat ze dan maar praten, dan is het voor hen. Maar laten wij hen geen voedsel geven voor dat gepraat. Laat over u niet genoemd worden. De reputatie van de gemeente mag wel onberispelijk zijn. Wees vol van Christus, vol van liefde, van gevende liefde. Maar laat het ook niet door u genoemd worden. Door u genoemd worden. Heel eenvoudig, waar praat je over? De zonde van de tong, er kwamen eerder langs ook in Efeze. En natuurlijk, als je op verjaardag bent, dan mag je het best hebben over die mooie auto en over dat huis enzovoort. En over die vakantie, ja. Maar als je het daar nou altijd maar over hebt. En als het altijd over de uithangborden van anderen gaat. Dan laat je zien dat je wel erg arm bent. Of als jij praat over de hoererij en over de hebzucht van andere mensen. Hoe hebzuchtig ben jij niet? Pas op voor je eigen vuurgevaarlijke tong. Het maakt zoveel kapot, net als de hoererij en de hebzucht zelf. Dan kun je beter praten over wat iemand voor die ander over heeft. Over het koninkrijk van God, over het woord van God. Over wie de Heere geweest is voor jou. En nu het toch over die tong gaat, hè, oneerbaarheid, zot geklap, gekkernij, vers 4, betamen niet. De seksistische taal en de dubbelzinnige moppen. Je vervuilt je gedachten ermee, je onteert de Heere. Verwijder het uit je taalgebruik, verwijder het uit je leven. Waarom? Waarom? Ja, dat lees je in dat aangrijpende vers 5. Want u weet dat geen hoereerder, onreine, hebzuchtige, dat is een gierigaard, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Kun je misschien denken dat je de erfenis ontvangen hebt. Kun je misschien denken dat je rijk bent. Maar je bedriegt jezelf. Als je in de zonde leeft, als je in de zonde volhardt, dan ga je verloren. Daar is de Bijbel heel duidelijk in, gemeente. Op heel veel plaatsen wordt dat benadrukt. Denk aan 1 Korinthe 6, vers 10. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen. Dat zijn dan de seksuele zonden. Nog dieven, ja, dat is ook. Gierigaards, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en lasteressen. Geen rovers zullen in het koninkrijk van God komen, zullen het beërven. Galaten 5, vers 19 en volgende. Dan gaat over de werken van het vlees, overspel, hoererij, onreinigheid, losbandigheid, weer. Begint Paulus met die zonde op het gebied van seksualiteit. Maar er volgt meer, afgoderij. Waar hebt u een afgod van gemaakt? Waar besteedt u meer dan 2 zinloze uren aan per dag? Toverij, vijandschap, twist, afgunst, jaloezie, toren, woedeuitbarstingen, gekijf, ruzie, ketterij, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Zij die zulke dingen doen, die aan zulke dingen vast blijven houden, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Op de laatste bladzijde van de Bijbel staat het nog eens. Openbaring 22. Dus als je in zulke zonden leeft, dat is dus meer dan die seksuele zonde. Het is breder, veel breder, maar ze staan er wel bij. En Paulus begint er diverse keren ook mee. Als je daaraan vasthoudt, dan ga je verloren. Want de toren van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die mensen die niet een God als vader hebben, maar die de ongehoorzaamheid als vader hebben. Die niet op God willen lijken, maar op de ongehoorzaamheid lijken. Die hun eigen wetten hebben. En die die wetten van God op hun manier uitleggen. En zo bepaalde zonden goed praten. De toren van God komt over je. Dat kan al in dit leven trouwens. En dan word je steeds ongevoeliger voor de Bijbel, voor de liefde van God, voor de waarschuwingen van de Here. Dat is ook liefde. Dan wordt dat Bijbellezen moeilijker voor je. Luisteren in de kerk wordt moeilijker voor je. En de nacht valt dan geleidelijk over je leven. Denk aan die onweersbui. Dat was natuurlijk prachtig, hè? In dat opzicht gaat dat beeld voor sommigen niet helemaal op. Maar je had van die prachtige wolken, die prachtige rolwolken die aankwamen waaien. Dat ging ontzettend snel. Nou, zo rolt de toren van God op je aan. Maar het barst niet in 1 keer los. Nee, het wordt eerst donker. En zo kan het in je leven zijn. Het wordt eerst wat donkerder, wat dreigender. En je leeft verder. Je leeft verder. In de zonde. Totdat. Als je in de boosheid blijft volharden, in de jaloezie die verstikkend is, in de nijd en de haat en dronkenschap, of in die zonde op het gebied van seksualiteit. En laat dan niemand u verleiden, zegt de Heer ook. Vers 6a. Laat niemand u verleiden met ijdele woorden. Laat niemand je verleiden als iemand zegt, ja, je zult de dood niet sterven. Dat is al een hele oude. Je zult de dood niet sterven. Genesis 3. Het zal zo'n vaart niet lopen met Gods toren. God is immers zo genadig. En ja, we vallen toch allemaal in zonde, weet je wel. God is toch liefde? En denk je nou echt dat de hel eeuwig is? En dat je daar met lichaam en ziel eeuwig gepijnigd zal worden? Denk je het echt? Laat niemand u verleiden. Door te zeggen, ja, als je nou van elkaar houdt en weet dat je voor elkaar bestemd bent, dan is die liefde toch ook van God. En dan zijn die verlangens toch ook van God. Dus dan kun je dan toch ook wel doen wat je hart je ingeeft. Laat niemand je verleiden. Bij de uitleg van de Bijbel, waarbij het zwaartepunt ligt, niet bij wat staat er nu, wat zegt God hier en wat betekent dat dus voor mij, maar waarbij het zwaartepunt ligt, bij ja, wat betekent dit nu voor mij? In mijn situatie, ik met mijn verlangens, ik met mijn gebrokenheid. God weet wel van die gebrokenheid. En God weet wel van die verlangens. En God weet wel dat het op aarde niet meer is zoals in Genesis 1 en 2. Maar dat is de norm niet, onze verlangens en onze gebrokenheid. Niet wat de mens denkt en vindt en ervaart, maar de Bijbel. Verleiders. Ja, die waren er in Efeze trouwens. Openbaring 2, daar lees je over de leer van de Nicolaïten. En die waren daar in Efeze. Vermoedelijk waren dat godsdienstige mensen die leren dat zonde op het gebied van seksualiteit eigenlijk geen zonde hoefde te zijn. Dat is iets van het lichaam en niet van de ziel. Ja, wie doe je daar nou kwaad mee eigenlijk? Laat niemand je misleiden, verleiden. Je kunt jezelf ook bedriegen en misleiden als je seks hebt met iemand buiten het Bijbelse huwelijk om. Jouw lichaam zegt dan, net als dat stofje in je hersenen, ik hou zoveel van jou en ik hoor bij jou. Dat zegt je lichaam als jij je lichaam aan iemand geeft en die ander geeft haar of zijn lichaam aan jou. Ik hoor bij jou en ik hoor bij jou. Nou, dat is misleiding, want dan kan je lichaam wel zeggen en dan kan dat stofje in je hersenen wel zeggen en dan kun jij wel met je lippen zeggen, maar dat is een leugen. Dat is een leugen, want de Bijbel zegt dat geldt alleen binnen het huwelijk, dat je bij elkaar hoort en van elkaar bent en één bent. En al die vormen van seksualiteit buiten dat Bijbelse huwelijk is dus misleiding. Ook al zegt je lichaam dat. En daarom moet je je lichaam niet op die manier gebruiken. Als jij in zulke zonden volhardt, ga je verloren. Ja, erin volharden, dat is wat anders dan erin vallen. En zelfs wat anders dan er meerdere keren in vallen. Ieder mens, ieder kind van God, gemeente, u, jij en ik, we kunnen in de ergste zonden vallen. Ook als je iets leest in de krant en denkt van ja, bestaat het, hè? Dat nou kan, dat je dat kunt doen. Het zit in u en jou, in mijn hart. Ook al is het nog nooit in je hoofd opgekomen. God houdt de handrem van zijn genade, van zijn algemene genade ook op mens. En als hij hem eraf haalt, die handrem, ja, dan gebeurt er met ons wat er met die auto gebeurt als die op de helling staat. Ik ga naar beneden. Heere, leid me niet in verzoeking. Heere, houd u die handrem erop. Dan kun je verdriet hebben. Dan kun je verdriet hebben, hè, als je ziet, als je merkt wat er in je hart woont, kun je verdriet hebben. Als je zonde begaan hebt, waardoor je zoveel kapot maakt, verdriet. Maar laat het je weer bij de Heere brengen, die vergeeft, die barmhartig is. En die werkelijk zijn handen heeft uitgestrekt naar een tegenstrevend volk. En dat staat in Jesaja 65 en in Romeinen 10. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je verder gaat op de weg van de zonde. Hij wil al die zonde, wat het ook is, hoeveel het ook is, genadig vergeven. En hij weet ook dat er nog veel meer in je hart zit dan dat er uitgekomen is. En ondanks dat hij dat weet, wacht hij op jou. Om je aan te nemen. En geen zonde of zwakheid die nog tegen je wil in je overgebleven is, kan hinderen dat God je niet in genade zou aannemen. Maar loop niet achter die zonde aan. Op bezinningsuur heb ik dat gezegd. Het maakt verschil of jij achter die zonde aanloopt, dan ga je verloren. Of dat die zonde achter jou aanloopt, tot je eigen verdriet. Je leven lang, je leven lang. En dan struikel je, dan struikel je nog eens. Maar gemeente, sta weer op. Sta weer op, ook al ben je voor de 100ste keer gevallen. De Heere wacht om je genadig te zijn. En de Heere hoeft maar zo te doen. Of dat donker van die onweerswolken is weg. Doordat de zon doorbreekt van zijn genade. Dat kan in de natuur niet. Tenminste, maar in het geestelijk leven kan het wel. Zo is de Heer. Maar de weg naar de hemel is een weg van heiligheid, gemeente. Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet op twee wegen tegelijk wandelen. En op de weg naar de hemel. En op die andere weg pakken wat je pakken kan. Je kunt niet op die loopbaan van het geloof lopen. Op die renbaan van Hebreeën 12. En intussen alles wat je onderweg tegenkomt oprapen. Dat kan niet. Dan kom je om. Breng je zonde bij het kruis. Ook die neiging om je te laten misleiden door al die mooipraters. Die mooiprater hier en die mooipraters om je heen. Die het zo kunnen brengen dat het in jouw straatje past en dat je zegt, ja, ja, inderdaad. En bij het kruis, gemeente, krijgt de zonde de doodsteek, echt. Maar dat betekent niet dat je de kracht van de zonde niet meer voelt. Dat kan God wel geven. Maar het kan juist ook zo zijn dat het daarna nog erger wordt voor je beleving. Ja, iemand gebruikt het beeld van een leeuw. Als je een gevaarlijke leeuw met een speer wil doodsteken, ja, dan kun je hem de doodsteek gegeven hebben. Maar vervolgens moet je wel maken dat je wegkomt. Want dan is die op zijn gevaarlijkst. Dan moet je uit zijn buurt blijven. Zo is dat ook met die zonde. Die bij het kruis beleidt, die je aan elkaar beleidt. Wat kan het daarna nog tekeer gaan? En dan moet je niet denken, nou ja, zie je wel, dat werkt ook niet en dat helpt ook niet en ik heb mezelf bedrogen. Want dat wil die grote verleider, die grote misleider je wijsmaken. Satan laat zijn prooi niet zomaar los. En daarom ga elke dag opnieuw naar dat kruis. Elke dag opnieuw. Je leven lang tot je laatste snik. En beleid het dan maar elke dag opnieuw. En bid dan maar elke dag opnieuw. Leid me niet in verzoeking. Verlos me van de boze. Vergeef ons onze schulden. Dat leert de Heer Jezus zijn kinderen toch ook. Ook als je overweldigd wordt. Door onreine gedachten weer. En weet, als Christus je verzoent door zijn bloed. Hij zal je door zijn geest vernieuwen. Stukje bij beetje. Stukje bij beetje. Dan is de zonde geen warm bad meer voor je. Maar een modderbad. Dan kun je het daar niet in uithouden. Dan wil je je daarbij vandaan houden. Dan doet jou dat je zoveel verdriet. Wees ook geen metgezel van iemand die de zonde goed praat. Die de Bijbel laat meebuigen naar de opvattingen van vandaag de dag, naar de opvattingen van zichzelf. Natuurlijk mag je wel met die mensen omgaan en met die mensen spreken, collega's enzovoort, klasgenoten. Maar neem niet deel aan hun zondige gedachten en woorden. Neem er radicaal afstand van. Radicaal. Ik las van een moeder die met haar kind koekjes gebakken had. De koekjes waren afgekoeld. Ze gingen in de koektrommel met de opmerking van: pas als ze koffie drinken, dan krijg je er één. De moeder was in de kamer. En vanuit de kamer hoorde ze ineens het deksel. Ze ging kijken. En ze zag haar zoontje met zijn hand in de koektrommel. Wat doe je? Dat kind zei: mijn hand zit in de koektrommel om te kijken of ik de verleiding kan weerstaan. En wij leven in een wereld vol met van die trommels. En hoe kunnen wij staande blijven met de verleiding overal om ons heen en in ons eigen hart? Zullen we elkaar erbij helpen, gemeente? Onze zonden belijden, ook heel concreet aan elkaar. Die bij het kruis brengen, elke dag opnieuw. En de Heere danken. Danken voor zijn genade. Voor de geestelijke zegeningen die hij schenkt. Die hij ook u en jou wil geven. Vergeving van zonden, zodat je rechtvaardig voor God kunt zijn. Recht op het eeuwige leven ontvangen mag. Het kindschap van God. Het waren die paar woordjes die we overgeslagen hadden. In vers 4b. Dat is heilzaam medicijn. In de strijd tegen de zonde. Om staande te blijven. Dank de Heere voor de gaven die hij in en met de schepping schonk. Ook voor de gaven van de seksualiteit. Die man en vrouw als teer geheim beleven mogen. En jawel, ook aan deze roos zitten doornen. Maar dank de Heer. Als je het moeilijk vindt, dan is er in ieder geval één reden om altijd voor te danken. Eén iets. Dat is dat wonder van vers 2. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. De gave van zijn zoon. En dat er door hem vergeving is. Dat er door hem genezing is. Verlossing door zijn bloed. Dank de Heere dat hij je wil beschermen. Ook door deze waarschuwing te geven. Wat een liefde, gemeente. Hebt u dat gedacht tijdens de preek? Tijdens dat tweede deel van de preek? Toen het ging over verloren gaan, als je in die zonde blijft volharden. Heb je het gedacht? Wat een liefde dat God dit zegt. Niet één keer, maar zo vaak. Omdat hij niet wil dat jij verloren gaat. Maar omdat hij verlangt naar je behoud. Naar je welzijn. Naar je geluk. En dat echte leven, dat echte geluk, ligt in het leven met de Heere. In de wandel met God. Adeldom verplicht. Hoor jij bij God, gemeente? Hoort u bij God? Leef dan voor God. Leef dan voor God, opdat je eens bij God mag zijn. Dan zul je nooit meer zondigen. Dan is de bedelstand voorbij. Nu is God een beetje in weinigen. Maar dan is hij alles en in allen. Amen. zullen we danken en bidden. Getrouwe en genadige Heere, dat bent u. Trouw, genadig. U zoekt ons geluk, ja, ons eeuwig geluk. U zoekt het geluk van mensen die zelf voor het ongeluk gekozen hebben. En nog steeds die neiging hebben om daarvoor te kiezen. We bidden, Heere, wees met ons. Wees met ieder hier in de gemeente. En thuis. Wees met ons. Als er scherven zijn in ons leven. Of als er heel veel doornen aan de roos zitten die u ons geschonken hebt. Doornen die in de natuur mooi zijn. Maar die in ons leven ook pijn kunnen doen. Heere, er is plaats bij u voor mensen met gebrokenheid, schuld en zonde. U wacht om genadig te zijn. Geef uw genade om ook met dat kruis, dat misschien wel heel zwaar is, achter u aan te gaan. Maak ons doof voor misleiding en verleiding. Heere, neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En geef dat we in liefde om elkaar heen zullen staan. In de gezinnen en in de gemeente. Heere, het kostte u alles. Mogen we daarop zien. En bij u zo de kracht halen en die van u ontvangen. Vergeef het verkeerde in spreken en luisteren. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 133, 1 en 3 is de slotpsalm.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u. En Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.